Open kaart, een bak met kaarten. Willekeurige vragen die je zomaar aan iedereen zou kunnen stellen, hopend op een antwoord. En de gast die trekt zelf de vragen. En dat is schrijver Eveline Stoel. Heeft een boek geschreven, De Affichekoning. Dat gaat over een Catalaans kunstenaar, Emilio Vila, die grote carrière maakt in de jaren 20 in Parijs. Daarna weer terugkeert naar Catalonië. En zijn erfgoed wil beheren met een vervallen museum. Het is een combinatie van journalistiek en fictie. Het is een roman en een historisch boek tegelijk. En het gaat over de jaren 20 in Parijs, maar ook over de geschiedenis van Catalonia en heel veel andere dingen komen langs. Hartelijk welkom, Eveline Stoel.
Dankjewel.
Dat zo actueel zou zijn op het moment dat je dat boek afleverde, kon je waarschijnlijk niet weten, de geschiedenis van Catalonië. De onafhankelijkheid en alles wat daar recent heeft gespeeld.
Nou, dat speelt wel al een tijdje. Hoor. Eens in dezelfde tijd dan laait het weer op. Maar
voor jou kwam dat niet als een verrassing?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben afgestudeerd op de normaliseringspolitiek van de Generalitat na de dood van Franco. En het is al een tijdje in de making, zeg maar. Dus, en als je daar bent, zie je het ook. Daar hangen overal van die gele lintjes. Dat ze de politieke gevangenen vrij willen krijgen. En dat soort dingen. Dus het verbaast me niks. Maar ik vind het jammer dat het allemaal zo heftig gaat.
Met arrestaties van mensen en dat soort dingen.
Ja.
Dit verhaal, hoe kwam jij op het pad van deze kunstenaar? Ik had nog nooit van de man gehoord. Maar bij het lezen van je boek was ik verrast van zijn geschiedenis. De kringen waarin hij verkeerde, het succes dat hij heeft gedaan, de uiteenlopende werken die hij heeft gemaakt, de opdrachten die hij kreeg.
Ja.
Een wonderlijk verhaal en ik had nog nooit van de man gehoord.
Nee, en dat hebben dus heel erg veel mensen. En ik ben er ook per toeval op gestuit. Want mijn opa en oma die kochten begin jaren 70 een huis in Spanje om te overwinteren. En die zaten daar dan 8 maanden per jaar. En in de zomers ruilden we van huis, dan zaten wij daar. En op een regenachtige dag heeft mijn vader een keer dat museum ontdekt in een dorpje in de buurt. Zo'n dorpje waar je eigenlijk nooit komt. En dat bleek een geweldige soort schat te zijn. Je gaat daar binnen en je komt allemaal schilderijen tegen uit de, nou ja, wat je zegt, de jaren 20, feest, allemaal rood gestifte lippen, lange jurken, parelkettingen en geweldig. En ik kom daar elk jaar. En een paar jaar geleden vroeg mijn uitgever, we moeten weer eens een nieuw boek maken, wat wil je doen? En dit schoot meteen in mijn hoofd. En het slaat eigenlijk nergens op, want hij is volkomen onbekend. En het museum is altijd dicht. En dat dorpje, daar kom je eigenlijk ook niet als je er niks te zoeken hebt. Maar ik had het idee dat het meer was dan alleen een interessante kunstenaar, maar dat hij ook een boeiend leven gehad zou hebben. Dus is gewoon een jongen uit een dorp die naar Parijs gaat en het daar helemaal maakt. En dat bleek dus ook zo te zijn.
Hij kwam in Frankrijk vanwege de kurkindustrie die in dat deel van Spanje heel groot was. En zo kwam hij in de Champagne-streek terecht, in Epernay.
Ja.
En daar begint hij dan de kosten te verdienen als tekenaar.
Ja.
Maar hij werd posterontwerper. Ontwerper van affiches voor film en allerlei andere dingen.
Ja, en dat is volgens mij een beetje per toeval. Een vriend van hem zei van, ja, jij zou het wel goed doen als affichemaker. En die heeft hem een keer meegenomen naar Pathé. En daar waren ze een film aan het opnemen, volgens mij. Hij vertelt ook dat ze dan de uitbarsting van de Vesuvius nabootste met luciferdoosjes, waar dan rook uitkwam en weet ik wat allemaal. Helemaal hoe ze dat dan deden in die tijd. En hij vertrok daar met iemand zei van, en denkt u dat u het kan, meneer Vila, een poster maken voor deze film? En hij heeft meteen daar ter plekke een poster gemaakt en hij had de baan. En toen werd hij dus een van de affichemakers van Pathé. Dat zijn ze daar alleen eigenlijk vergeten. Want ik ben voor het boek naar Pathé France gegaan en daar kenden ze hem wel. Maar ze wisten eigenlijk niet hoeveel hij voor hun had gedaan. En dat wist ik dan weer wel, want ik heb alle kastboeken van zijn vader gevonden. En daar is het een en al Pathé, Pathé, Pathé. En hij heeft ook nog voor allerlei andere maatschappijen gewerkt. Fox, Caumont, voor alle grote jongens, zeg maar. Maar ze waren hem er vergeten. Tenminste, dat hij zo groot was.
Terwijl die posters, die zijn fantastisch.
Ja.
Niet alleen zijn filmposters, ook allerlei andere reclame dingen die hij maakt. En soms een politiek affiche.
Ja.
Het is soms in die hele zwierige art deco stijl met die krullen.
Ja.
Maar hij kan veel meer. Hij kan eigenlijk alle stijlen wel tekenen, lijkt het.
Ja, hij is heel divers. Maar hij was toch volgens mij het best op zijn plek in de jaren 20 als affichemaker. Want toen, ja, hij greep die tijdgeest heel erg goed. Wat toen in de mode was, die mooie meisjes die dan mooie jurken aan hadden. En de garçons kwamen toen in. Dus de meisjes die niet meer in strakke corsetten, maar in luchtige jurkjes met een korte bob. En roken, drinken, make-up dragen enzovoort. En dat voelde hij heel goed aan. Dus het was een komen en gaan van modellen in zijn atelier. En ja, hij maakte daar de prachtigste affiches van. Maar ook voor allerlei producten. Ook voor drank heeft hij heel veel gedaan. Voor olijfolie, ik weet niet wat allemaal. Maar zijn grote droom was schilder worden. En op een gegeven moment is hij dus gestopt met die affiches. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Want
hij is geruïneerd geraakt in de crisis in de jaren 30.
Ja.
Financieel is het slecht gegaan. Hij is ook teruggegaan naar Catalonië.
Ja, en toen brak daar meteen de burgeroorlog uit. Dus dat zat ook weer niet mee. En toen hij terugging naar Parijs, de Tweede Wereldoorlog. Dus hij zat ook wel ontzettend de hele tijd op de verkeerde plek. Hij heeft erg veel pech gehad.
Hij bivakkeerde in goede kringen. Dus eigenlijk iedereen die ertoe deed in Parijs in de jaren 20... die heeft hij gekend of meegemaakt.
Ja.
Erik Satie. En vooral Modigliani is belangrijk. Want in het meer fictieve deel van je boek is er sprake van dat er schilderijen zijn geweest in zijn bezit.
Ja.
Die op een oneigenlijke manier zijn weggekocht.
Ja, het is niet fictief hoor trouwens. Het is gefictionaliseerd. Dus het is allemaal echt gebeurd wat er in het boek staat.
Maar tot een romanstijl verheven.
Ja, hij heeft aan het eind van zijn leven heeft hij een museum voor zichzelf opgericht. En dat is uiteindelijk in handen gekomen van zijn huishoudster. En daarna in handen van haar kleinzoon. Een jongen van is nu in de 30. Toen ik hem ontmoette was hij eind 20. En die runt een bar in het dorp. En die is eigenlijk de eerste van de familie die zoiets heeft van wie was die man eigenlijk, waar wij al 45 jaar het museum van beheren. En net toen hij daarmee aan de slag ging, klopte ik aan bij dat museum. Dus ik heb gezegd, laten we dat samen doen. En hij heeft mij toegestaan om zijn leven te lenen, zeg maar. Dus het boek is deels een verslag van wat hij al had uitgevonden. Maar ik heb bijvoorbeeld die 13.000 pagina's van de kastboeken van van Emilio Villa's vader gelezen. En in het boek is net alsof hij dat ook doet. Dus wij zijn eigenlijk samen één personage geworden. Maar inhoudelijk is alles waar.
Als die hele collectie die hij ooit heeft gehad er nog zou zijn, als niemand ooit iets had verkocht en als er nooit iets op een andere manier kwijt was geraakt, dan was dit een museum waar toeristen elke zomer 2 uur in de rij stonden.
Ja, waarschijnlijk wel.
Dan was dat een fantastische collectie geweest.
Ja, ja. Nou, en ik twijfel ook of dat dan nog wel zo was, hoor. Want hij is nooit echt heel erg beroemd geweest. Dat is natuurlijk een beetje, of hij was het wel. Maar op het moment dat het museum openging, was hij eigenlijk al vergeten. Dit was zijn ultieme poging om te blijven bestaan. En daarna zijn er allerlei dingen uit dat museum verkocht, helaas. Dus het mooiste hangt er volgens mij niet meer. Maar er hangt nog genoeg. Er hangen nog 400 werken. En het is heel erg mooi. Maar er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor hij is vergeten. En als die dingen niet gebeurd waren, dan was het inderdaad denk ik wel een museum geweest waar mensen voor in de rij zouden staan. Want het was toch wel in zijn tijd was het wel een grote.
Uiteindelijk een tragische geschiedenis over een bijzondere Catalaanse kunstenaar. En daarmee ook over Catalonia en over andere dingen uit die tijd. Zullen we beginnen met de kaarten? Wil je alsjeblieft een vraag trekken?
Ja, spannend. Wat is je dierbaarste bezit? Dan zeggen mensen altijd hun gezin en zo. Maar dat vind ik niet echt een
bezit.
Een bezit. Ja, als je als talent eronder gerekend mag worden, dan misschien talent om dingen te zien die anderen niet zien. Details die anderen niet belangrijk vinden, die ik dan wel belangrijk vind. Of in andere mensen. Andere mensen die.
Opmerkzaamheid.
Ja, denk ik. Hoop ik.
Dat is een mooi bezit. Die moet je nooit verliezen.
Okay.
Trek nog een vraag.
Zit er nog verschil tussen blauw en...
Nee, volgens mij niet. Dat vraagt iedereen altijd.
Oké. Welk idee heb je stiekem gejat? Jeetje. Ik hoop geen één. Ik vind vrij snel als iemand anders iets al heeft gedaan, vind ik het eigenlijk al niet meer leuk. Ook niet als het een goed idee is, of als ik denk dat ik het beter zou kunnen, of wat dan ook.
Dus als jij zo'n boek schrijft, dan moet het echt een nieuw onderwerp zijn. Anders
vind ik het echt niet leuk. Of ik moet er echt iets heel erg anders mee kunnen doen. Zoals mijn eerste boek over een Indische familie. Dat is natuurlijk ook al vaker gedaan, maar... Toen dacht ik, nou dan weef ik daar de Nederlands-Indische geschiedenis doorheen. En dat is, de Nederlands-Indische geschiedenis is ook al verteld, maar volgens mij was dat in die vorm dan toch weer iets nieuws of zo.
Het moet wel iets toevoegen, kortom.
Ja, het moet wel iets toevoegen. Maar goed, schilderijen ophangen in je huis en dat soort dingen, dat zal ik heus wel allemaal gejat hebben. Zo totaal origineel is niemand natuurlijk. Ik ook niet.
We doen er nog geen.
Goed. Een rode ga ik nemen. Wat is de mooiste plek op aarde? Er zijn er meerdere, maar ik ben erg gecharmeerd van het Hawaïaanse eiland Maui. Vind ik heel erg leuk. En daar ben ik heel lang geleden geweest. En dat was echt fantastisch. Niet het Bounty-eiland wat je zou verwachten. Het is gewoon Amerika. En er waren ook niet van die leuke houten hutjes op het strand en zo. Maar het was heel erg mooi. Ja, blauwe zee en surfers en heel vrij en heel leuk. Maar ik vind Catalonië ook nog steeds fantastisch. Daar kom ik al mijn hele leven en dat blijft. Ook al is het natuurlijk een beetje verpest met al die flatgebouwen en die toeristen enzovoort. Er blijft altijd wel een plek of een hoekje of iets waar je dan nog niet bent geweest.
En waar je de magie nog kan vinden van hoe het is.
Ja, en dat hoef je helemaal niet zo heel ver voor weg te gaan, zeg maar. Weet je, je gaat een beetje naar een dorp wat niet op de kaart staat of wat niet in de gidsje staat en je ontdekt het zelf, zeg maar. Dat vind ik dan leuk.
Laten we nog een vraag pakken.
Goed. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Oh, dat vind ik een hele goeie. Dat het oké is om anders te zijn. Dat vind ik, dat is echt een soort rode draad. Ik heb een zoon met Asperger en die is anders. En die botst daardoor best wel af en toe met de rest van de wereld. Maar ik heb sowieso altijd al een voorliefde gehad voor rare knakkers, zeg maar. En nou heb ik er zelf een. En dat wordt heel erg gevierd bij ons thuis. En ik hoop dat ze dat ook voelen, dat oké is. En dat dat juist de spice of life is, zeg maar. Mensen die net een beetje afwijken van de rest.
Dat is wel interessant wat je zegt, omdat dat tegenwoordig veel kinderen als probleem worden bestempeld. Vrij snel in het onderwijs, omdat ze iets hebben of een diagnose krijgen. En de vraag die daar toch wel achter ligt is heeft dat kind een probleem of heeft zijn omgeving een probleem of is er eigenlijk geen probleem?
Ja, ik ben ooit naar een lezing geweest over hoogsensitiviteit. Toen wisten we nog niet wat er aan de hand was. Dacht ik wel, misschien wel dat. En dat was wel interessant, want toen zei die spreker, die zei van ja, ik krijg de hele tijd de vraag van al die stempels, al die labels, wat is er aan de hand met al die kinderen? Zijn ze zo veranderd? En toen zei ze ook van die kinderen die zijn niet veranderd, maar die wereld is veranderd. Wat de kinderen tegenwoordig aan prikkels moeten verstouwen, dat is niet normaal. Dat is echt niet te vergelijken met wat wij hadden. En ik had vroeger in de klas had ik een heleboel jongens die super druk waren en aan het vechten of weet ik veel. Er was van alles aan de hand, maar die waren gewoon zo. En het lijkt wel een beetje alsof dat allemaal niet meer mag. Dat vind ik heel jammer.
En dat ligt niet aan die kinderen. We pakken nog een kaart.
Heb je een held? Niet één, maar ik las toevallig vorige week een heel mooi stuk in de Volkskrant over twee mannen die ik echt helden vind. Een Marokkaans, ik geloof dat hij een straatschoffie was, die op zijn 14e van school afging en portier is geworden en uiteindelijk in het jeugdwerk terecht is gekomen. En een Joodse rabbijn. En die hebben elkaar gevonden nadat die Joodse man een televisieprogramma maakte om aan te tonen dat er nog steeds antisemitisme is en een groepje jongeren tegenkwam en één gaf hem de Hitlergroet. En dat zag die Marokkaanse man thuis op tv en die kende die jongen en die dacht van ja, maar dat kan toch niet, want dat is een van mijn jongens. En die heeft toen die rabbijn opgezocht en die hebben toen samen een soort programma bedacht om dit soort jongeren te bereiken. En die maken nu samen Joodse begraafplaatsen schoon met allemaal jongeren. En ze repareren rolstoelen en weet ik veel. En ja, ik vind dat zo geweldig als je zeg maar van iets naars iets moois kan maken. En eigenlijk vind ik dat bij alle mensen die een nare ervaring of zoiets een draai geven. Maar dit vond ik toevallig een heel goed voorbeeld. En het is opgemerkt en ze hebben nu dat programma rollen ze nu uit over heel Nederland. En ze proberen meer van dat soort duo's te creëren.
Dat zijn eigenlijk mensen die de wereld niet opgeven.
Ja, ja.
Die denken, hier kunnen we tegenin. Dit gaan we niet accepteren.
Ik leg me daar niet bij neer. Ja.
Het boek heet De Affichekoning over Emilio Villa en zijn museum in Catalonië. Dankjewel, Evelien Stoel. Dank je.